Geliefde gemeente, misschien bent u het wel eens tegengekomen bij een wat oudere begraafplaats, ergens in ons land, dat er het volgende opschrift boven de ingang staat. Memento mori. En misschien weet u wel wat dat betekent. Gedenk te sterven betekent dat. Het is goed dat we daar van tijd tot tijd aan herinnerd worden. Bij de ernst van de vergankelijkheid worden stilgezet. Daarin worden we gewezen op het feit dat het leven een damp is. En de dood wenkt ieder uur, zoals de psalmdichter zegt. Maar laten we ook de keerzijde van dat oude spreekwoord niet vergeten. Iemand heeft eens gezegd, eigenlijk zou je dat woord ook een beetje moeten veranderen. En niet alleen moeten spreken over memento mori, dat is gedenk te sterven. Maar ook moeten zeggen memento vivere. Dat zou dat betekenen, gedenk te leven. Want daartoe worden we ook geroepen, om ons leven op de juiste wijze te besteden, om ons leven op de goede manier in te richten, om te leven zoals de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, het van u, van jullie en van mij vraagt. Maar, zegt iemand, wat is dat eigenlijk, leven zoals het God van ons vraagt, gedenken te leven zoals de Heere dat ons voorhoudt? Wel, er zijn heel veel dingen over te zeggen en we willen daar vanavond maar iets over zeggen in het licht van het woord van onze tekst. Want daarin wordt een heel belangrijke raad aan ons voorgehouden vanuit het boek Prediker. Gedenk al de dagen van uw leven, maar in het bijzonder in de dagen van uw jeugd, van uw jongelingschap, aan uw Schepper. We schrijven als thema boven de prediking als volgt: gedenk aan uw Schepper. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Allereerst de juiste wijze om hem te gedenken. En dan staan we vooral stil bij de woorden gedenk aan uw Schepper. En in de tweede plaats de juiste tijd om hem te gedenken. Eer of voordat de kwade dagen komen. Dus in de dagen van uw jeugd. Gedenk aan uw Schepper, dat is het thema. Ten eerste de juiste wijze om hem te gedenken. En ten tweede op de juiste tijd om aan hem te gedenken. Gedenk aan uw Schepper. We hoeven niet lang stil te staan bij de vraag wie met de Schepper bedoeld wordt. Want dat weten we toch denk ik wel. De Schepper, dat is de Heere, de Almachtige God die hemel en aarde gemaakt heeft. We zeggen de dichter van een van de oude psalmen na. Weet, zegt hij, dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij zelf. Wij kunnen trouwens ook denken aan dat ontroerende woord van koning David, waarin hij in een van zijn psalmen beleidt: ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn, Heere, uw werken. En dan gaat David in die 139e psalm verder met schrijven hoe de Heere hem voor zijn geboorte al als een borduurwerk geweven heeft. Inderdaad, voor onze geboorte heeft God ons al geweven. Voor onze geboorte zijn we gemaakt door de grote Schepper van alle dingen. Hij is het die ons gemaakt heeft en niet wij zelf. Daar moeten we dan trouwens nog aan toevoegen dat die grote Schepper die ons gemaakt heeft, ons niet alleen het leven gegeven heeft bij onze geboorte, maar ook als de Schepper van hemel en aarde ons leven onderhoudt. Om maar één tekst aan te halen, Paulus stipt dat aan in die grote indrukwekkende reden die hij houdt voor de inwoners van Athene, de stad van de wijsheid van die dagen, waarin hij op de Areopagus zegt: want in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. Daarmee laat Paulus horen dat elk moment van ons leven, iedere ademtocht die door ons lichaam gaat, elke gedachte, iedere handeling die we verrichten, alles wat we zijn en wat we doen, dat zijn we omdat de grote Schepper van alle dingen ons het leven geeft en ons het leven laat en ons iedere dag met de kracht van zijn schepping onderhoudt. De vraag komt tot ons, leven we daarbij? Dat wij het leven niet van onszelf ontvangen hebben of niet van onze ouders ontvangen hebben, maar dat we het leven uit de hand van die grote Schepper van alle dingen ontvangen hebben. Leven wij erbij dat we gezondheid, en de kracht die we iedere dag ontvangen hebben uit zijn hand, dat je als je jong bent, het feit dat je zoveel energie hebt, misschien een scherpe, schrandere geest hebt om dingen te begrijpen, misschien heel veel idealen koestert, dat dit alleen maar mogelijk is, omdat de Schepper je dit allemaal geschonken heeft. En u, die al wat ouder bent, het feit dat God uw leven spaarde, al 45 jaar, 58 of 73, is het niet de Schepper die u dit alles geschonken heeft? Juist daarom, omdat de Schepper ons dit alles gegeven heeft, is de oproep van de prediker, de man die deze spreuken geschreven heeft, zo te begrijpen. Hij zegt, vanwege het feit dat de Schepper ons alles gegeven heeft, het leven, de gezondheid, de kracht en de wijsheid, ja, ons vele gaven heeft geschonken, dat feit op zich al dringt mij ertoe om in de naam van deze Schepper te zeggen, en denk aan uw Schepper. Gedenk hem. En dan heel bijzonder, denk vooral aan hem in de dagen van uw jeugd. Maar dat staat er niet alleen voor jonge mensen. Laat dat heel duidelijk zijn. Dat staat er voor ons allemaal. Voor u en voor mij. Gedenk aan uw Schepper. Wat bedoelen we met dat kleine woord gedenken? Als we eenvoudig de Bijbel doorbladeren en dat woord bedenken zouden opzoeken in verschillende teksten die zo in de Bijbel voorkomen, dan is dat woord gedenken in de schrift heel eenvoudig het tegenovergestelde van vergeten. Vergeten is niet denken aan. Het vergeten van God, dat is het allerergste wat in de Bijbel genoemd wordt. Wanneer we dus geroepen worden om aan God te denken, dan betekent dat allereerst dat we worden opgeroepen om God niet te vergeten. We moeten God steeds in onze gedachten houden, in ons hart houden. Dat betekent dat God in onze gedachten, in ons denken, in ons leven, de hoogste en de eerste en de voornaamste plaats moet hebben. Er mag eigenlijk geen moment zijn tijdens het leven wat God ons heeft geschonken, dat we hem mogen vergeten. Om dat duidelijk te maken, een heel eenvoudig beeld. U kunt het zich zo voorstellen. Een moeder kan tegen een jongen die voor het eerst met zijn fiets naar school gaat, die wat ver verwijderd ligt, zeggen, denk erom dat je voorzichtig bent. En dan bedoelt die moeder, vergeet dat niet. Bij alles wat je doet en bij heel die weg die je gaat, denk daaraan dat je voorzichtig bent. Laat dat steeds in je gedachten blijven. En dat betekent gedenken. Laat dat steeds in je gedachten blijven. God de Schepper, de Hoge Koning, de Majesteitelijke, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Wanneer we dat dan nog wat verder invullen en verder uitwerken, zou ik dat naar drie kanten willen doen. Dat God in gedachten houden, dat betekent aan onze Schepper. Dat denken aan onze Schepper, dat betekent allereerst dat we iedere dag geroepen worden om God te erkennen. Dat is gedenken allereerst. Erkent die God en weet dat Hij ons heeft gemaakt. Dat betekent dat we God erkennen als God. God erkennen als de grote Schepper die alles heeft gemaakt, die over alles regeert en alles bestuurt naar de raad van zijn heilige wil. Mag ik dat vanavond vragen aan onze jonge mensen en aan onze kinderen in de kerk? Mag ik vragen aan u ouders, aan u, misschien al hoogbejaard? De vraag is ook voor u en voor mezelf. Houden wij in het leven van iedere dag rekening met God? Erkennen we God? Erkennen we Hem als de hoge majesteit die ons geschapen heeft en die daarom aan ons als schepselen gehoorzaamheid mag vragen, omdat Hij de koning is van het heelal? Erkennen we Hem in ons denken, in onze woorden, in ons leven? Welke plaats heeft God eigenlijk in ons leven? Denk toch aan uw Schepper. Dat betekent, erken Hem als God, als de verhevene, als de majesteitelijke. Gedenken houdt nog meer in. Niet alleen het erkennen van God, maar ook het liefhebben van God. Kijk, daar heeft God recht op. Hij heeft ons gemaakt en niet wij zelf. Hij heeft ons in zijn aanzijn geroepen. Hij heeft ons doen geboren worden op die en die tijd. Hij heeft ons leven geleid. Hij heeft ons bewaard. Hij heeft ons gezondheid en kracht gegeven. Alles komt uit zijn hand. En daarom worden we geroepen, ja gedrongen vanuit het woord van de Schepper, om hem die ons schiep lief te hebben. De hoge eis ligt daar. De eis die zo vertolkt wordt door de Heer Jezus Christus. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw verstand, met geheel uw vermogen. Dat is het eerste en het grote gebod. Dat eist de Schepper, dat we hem lief hebben. Is dat in ons leven zo? Liefde tot God, liefde tot hem met heel ons hart, met heel ons verstand, met heel ons menselijk vermogen. O, denk toch aan uw Schepper. Dat betekent erkennen. Dat betekent liefhebben. En dat betekent tenslotte ook eren. Dat is het derde wat bij het gedenken gezegd moet worden. Gedenken van de Schepper is ten eenenmale samengevat in dat ene woord. Eert uw Schepper. Want waartoe heeft God ons op deze aarde geplaatst? Waartoe werden we geboren? Wat is de bedoeling daarvan? Ik weet wel, daar kun je heel wat vragen over hebben. Hele gedachtespinsels over maken. Maar het antwoord van de Bijbel is heel eenvoudig. En in zijn eenvoud diep ernstig en aangrijpend. Het zegt, God heeft ons geschapen, omdat wij hem zouden eren. Opdat wij hem zouden verheerlijken. Prachtig is hierbij de eerste vraag van de oude catechismus van Westminster. U weet wel die catechismus die in het Engelstalige wereld zo'n grote invloed heeft gehad. Die in 1648 is verschenen in Engeland. Er staat in die kleine catechismus van Westminster, het catechisatieboek van de Engelstalige wereld, dit. Wat is het hoogste doel van God met de mens? En het antwoord, dit. Dat wij hem eeuwig zouden eren en ons eeuwig in hem zouden verheugen. Wat is het doel van God waarom hij mensen heeft geschapen? Dit. Dat we hem zouden eren en tot zijn eer en heerlijkheid zouden leven. Leven wij tot eer van onze Schepper en van hem die ons formeerde? O, gedenk toch aan uw Schepper, zegt de prediker. Dat betekent erken hem, heb hem lief en eert hem. Ja, zegt dan iemand, als u dat zo vraagt vanuit het woord van de tekst en dat zo probeert uit te leggen, dan moet ik op al die drie vragen toch heel eerlijk zeggen, de Schepper heeft mij inderdaad geschapen. Maar ik erken hem niet. Althans, niet zoals het zou moeten. En ik heb hem niet lief. Zeker niet zoals het zou moeten. En ik eer hem niet, inderdaad. Dat is de werkelijkheid in ons leven. Of we het willen of niet. Of we het verstaan of niet. Maar de Schepper die er recht op heeft om geëerd en gediend, om liefgehad en erkend te worden, die Schepper wordt op deze aarde niet erkend en niet gediend. Moet u zich eens indenken. God heeft de mens geschapen, u geschapen, mij geschapen, onze kinderen geschapen, opdat zij zijn lof zouden zingen. Die mensen zijn op deze wereld geschapen als het hoogste van de schepping, vaak genoemd de kroon op de schepping. God heeft veel geschapen. Bloemen, planten, dieren, noem het maar op. Maar het hoogste wat hij schiep, dat was de mens. En nu is het juist het hoogste in de schepping, de mens, die geroepen wordt om bijzonder aan de Schepper te gedenken. Om die Schepper lief te hebben en te eren. Maar juist die mens, die heeft tegen God gezondigd. Is van God afgevallen. Houdt God niet in erkentenis. Heeft hem niet lief. Eert hem niet, maar zondigt. Overtreedt de geboden, wandelt in dwaasheid, zelfzucht, eigen wegen, eigen meester, niemands knecht. En dat terwijl de rest van de schepping, de bloemen, de planten, kijk maar buiten om u heen, overal Gods lof zingen. Die open bloem zingt in het zonlicht. Hij heeft mij gemaakt en geenszins wij. De dieren in het veld, de kleine dieren, de grote dieren, de vogels aan de hemel en de vissen in de diepte van de zee. Zij zingen de lof van hun schepper. En wij, mensenkinderen, u en ik, wij eren God niet. Wij zijn de grote wanklank in de schepping, de grote disharmonie. Wij vernietigen de schepping ook door de zonde, door de gebrokenheid die we over onszelf en over de schepping gehaald hebben. De vraag komt tot ons, tot ouderen en jongeren, is dat al werkelijkheid voor ons geworden? Hebt u wel iets gezien, Heere mijn schepper? Want dat mag ieder mens zeggen. Mijn schepper, onze schepper, mijn schepper, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb u niet erkend. Ik heb uw wetten niet gehouden, maar ze overtreden. Ik heb u niet lief gehad. Ik heb u niet geëerd. Heeft dat ons wel eens tot stilte gebracht, jonge mensen, 's avonds aan het eind van de dag bijvoorbeeld, of op andere momenten, dat we in de eenzaamheid gingen belijden aan de Heere. Heere, ik beantwoord niet aan het doel waarvoor u mij geschapen hebt. Ik heb tegen u gezondigd. Is het misschien wel eens op ons afgekomen, als we zo op een zondagavond, op zo'n prachtige dag naar de kerk wandelen, dat heel de schepping zingt. Dat de vogeltjes aan het begin van de avond het hoogste lied fluiten tot eer van onze schepper. En ik loop daar als een zondaar, nog nooit één woord tot eer van mijn maker gezegd. Oh, ik heb al 14, 15 jaar in de kerk gezeten, maar nog nooit één woord tot eer van mijn schepper gezegd. Is het wel eens op je afgekomen dat jij, dat ik, die schepper van hemel en aarde bedroefd hebt? Dat wij hem vertorend hebben? Heeft het ons wel eens in de nood gebracht? Zodat we gingen zoeken, Heere, hoe kan het weer goed komen tussen u, de heilige God en mij, de zondige mens? Hoe kan het weer goed komen tussen mij en tussen u, ik die zoveel verkeerd gedaan heb, zoveel kwaad gedaan heb? Of, om het te zeggen met de oude woorden van de Heidelbergse catechismus, die de meeste van ons toch enigszins kennen, is er ook een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dat is juist wanneer we het hebben over het denken aan onze schepper, over de noodzaak van het eren en dienen en liefhebben en erkennen van onze schepper toch zo belangrijk. Want juist daarin komt aan het licht die noodzaak van bekering. De noodzaak om genade te ontvangen. Want alleen door genade leert een mensenkind God zijn schepper kennen, leert hij zien dat hij die God bedroefd heeft, leert hij vragen om genade en leert hij zo denken aan zijn schepper. Ja, zegt de prediker, en dat gedenken aan onze schepper, dat is nu nodig, vooral in de jeugd. Het staat er met dat oude woord in onze Statenvertaling. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, dat is in de jonge jaren, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen in de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelve. Waarom wordt er zo de nadruk gelegd dat wij die schepper moeten zoeken, gedenken aan de schepper, dat er bekering nodig is, juist in onze jeugd, juist in onze jonge jaren? Daar wil ik ook 3 dingen over zeggen. Dingen die zo vanuit het woord en vanuit de tekst op ons afkomen. De eerste reden is dit. Dat er juist in de jeugd bijzondere gevaren zijn. Weet u hoe de Bijbel dat noemt? Dat noemt de Bijbel de zonde van de jeugd of de zonde van de jonkheid. U leest daarover in de heel bekende psalm die we zojuist gezongen hebben. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. De Bijbel bedekt dat niet. De Bijbel zegt dat de jeugd een heel bijzondere tijd is. Dat betekent allereerst dat de jonge jaren een tijd kunnen zijn waarin je aan bijzondere gevaren blootstaat. Er is zoiets als de zonde van de jonkheid, de zonde van de jeugd. Wat is nu de zonde van de jonkheid? Wat zijn die geweldige gevaren voor jonge mensen met name? Ach, daar kunt u een geweldige lijst van opmaken. zeker ook in onze dagen, een bijna onoverzichtelijke en onuitputtelijke lijst. En toch, als u het in een paar woorden zou moeten samenvatten, dan vertelt de Bijbel ons, en dat kunt u ook in allerlei boeken over opvoeding van kinderen tegenkomen, dat de zonde van jonge mensen, vooral van tieners en ouders, vaak dit is. Dat zij altijd hoger willen reiken dan ze kunnen. Dat betekent heel eenvoudig dit. Juist als je jong bent, en nog zoals dat heet voor het leven staat, dan verwacht je zoveel van het leven. Je verwacht zoveel van je eigen kracht. Je denkt dat je het beter weet dan vader en moeder. Beter weet dan die oude tradities. Je denkt dat je het beter zult doen in het leven dan vader en moeder. Dan grootvader en grootmoeder. Je reikt altijd te hoog. Dat is iets wezenlijks, zeggen velen, van de zonde van de jeugd. Daar komt vaak nog een zekere roekeloosheid bij. Van, ik wil nu leven en ik wil beter, dieper, voller leven dan mijn ouders. Ik wil nu alles hebben. Ik wil leven zoals ik dat goed vind. Kijk, vaak is dat in wezen het gevaar, juist als je jong bent. Heb ik een snaar aangeraakt in jouw leven? Een snaar aangeraakt in mijn eigen hart? Misschien wel. Want juist die zonde van de jongheid, die zonde van de jeugd, dat steunen op jezelf, dat willen leven als je zelf vindt dat goed is. Weet je wat dat eigenlijk is? Dat je de wetten van de Schepper, van wie de tekst zegt, gedenk aan uw Schepper, dat je die wetten eigenlijk terzij wilt schuiven. En dat je zelf wel uit wilt maken wat het leven is en hoe je zult leven. Zul je het niet vergeten dat dat, juist als je jong bent, ook wel als je ouder bent, maar juist als je jong bent, een groot gevaar is. Zul je het niet vergeten vandaag, morgen, de dagen van de week, zul je niet je eigen wegen gaan en op eigen kracht vertrouwen? Zul je het niet zoeken om uit dit leven te putten wat er uit te halen is, zoals het oude spreekwoord zegt, pluk de dag. Want vergeet niet dat wanneer je die bloem van de dag plukt, de stengel van de dag die geplukt is, doorsneden is. Een geplukte dag en geplukte dagen verwelken zo heel ontzettend gauw. Want als wij willen leven, als wij het leven willen genieten naar ons verlangen en naar onze gedachten, als wij de regels van het woord van de Schepper verbreken en wij komen op plaatsen waar gedoopte jonge mensen uit de kerk niet behoren te komen, als wij ons verzwelgen aan de muziek van de wereld of aan, ja wat dan ook van de wereld, juist als je jong bent, is je hart daar zo gevoelig voor. Er zijn mensen, misschien zitten ze in ons midden, die als ze heel eerlijk zouden zijn en uit hun eigen leven zouden kunnen vertellen tegen jou, mijn jongen of meisje in de kerk, je heel bewogen zouden waarschuwen. Jongen, doe niet wat ik gedaan heb toen ik jong was, toen ik opstond, toen ik de banden verbrak, want in mijn leven zie ik nog de littekens van de zonde van de jongheid. Heel vaak waag ik 's avonds mijn knieën en zeg ik die oude psalm maar na, sla de zonde nimmer ga, die mijn jongheid heeft bedreven. Zie je? Daarom is de jeugd de tijd met name om de Heere te zoeken, om aan de Schepper te denken, omdat er zoveel gevaren zijn. De gevaren van de zonde van de jeugd, hoeveel kleuren en hoeveel zijden die ook hebben mag. Maar er is meer. Waarom is de jeugd met name de tijd om aan de Schepper te denken? Wel, omdat de tijd van de jeugd niet altijd voortduurt. Dat is het tweede. Heel duidelijk in de tekst. Die jeugd duurt niet altijd voort, want het staat er zo. En gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Dat betekent, die lentetijd van je leven, die gaat voorbij. Er komen andere dagen, dagen van duisternis, kwade dagen. Wat bedoelt de Bijbel nu met kwade dagen? De dagen waarin gij geen lust meer hebt in dezelfde, om de Heere te zoeken en om genade te smeken. Misschien een voorbeeld. Een voorbeeld uit mijn eerste gemeente. Ik had in mijn eerste gemeente in Urk een ouderling. Zijn oude stoere visser. Een man van al 70 jaar was tegen het eind van de periode waarin ik daar zijn mocht. Hij had zo'n doorgroefd gezicht en zo'n Urker pak. Maar was een man die de Heere vreesde. En die veel kon vertellen van de wegen van God in zijn leven. Die man werd ziek. Heel erg ziek. Die vreselijke ziekte waar geen kruid tegen gewassen is. Zijn ziekbed werd een sterfbed. En hij leed ondraaglijke pijnen. En als ik bij hem kwam en vroeg, hoe is het? Ach dominee, de tranen biggelden langs zijn wangen. Wat een wonder dat God me opgezocht heeft toen ik 18 jaar was. Maar als het nu nog zou moeten, ik heb zoveel pijn. Zoveel met mijn lichaam te stellen. Nu zou het niet meer kunnen. Kijk, dat is een aangrijpend voorbeeld van de kwade dagen. En er kunnen dagen komen waarin het niet meer kan. Waarin de tijd voorbij is. Die oude broeder, die een gezin had van zo'n 12 kinderen, heeft te midden van zijn pijnen niet opgehouden om het aan zijn kinderen te zeggen. Kind, jongen, meisje, kleinkinderen. Zul je God zoeken in de dagen van je jeugd, nu het nog kan, nu het nog mogelijk is, nu de Heere nog roept en nog dringt en nog waarschuwt en nog nodigt, zul je hem zoeken eer dat de kwade dagen komen? Laten we daar meteen maar aan toevoegen. Het hoeft niet te zijn die kwade dagen als je ernstig ziek wordt, al is dat een aangrijpend voorbeeld. Het kan ook zijn dat je heel oud wordt en nooit ernstig ziek wordt. En dat toch de dagen voorbij gaan, voorbij vliegen. En je steeds kouder en harder wordt. Dan zijn de dagen ook gekomen misschien. God weet het. Waarin gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Vergeet het niet. Die dagen van onze jeugd zijn kostbare dagen in het licht van de eeuwigheid. Want die dagen duren niet altijd voort. Zoekt, gedenkt aan uw schepper, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen in de welke gij geen lust hebt in dezelfde. En dan het derde. Wat is het derde? Het derde is heel eenvoudig dit, dat de jeugd de beste tijd is om te denken aan je schepper. Het is de beste tijd om de dingen die boven zijn te zoeken. Ik denk aan het woord van een oude kerkvader, wat mij diep aangreep. In Gods heilig oog zijn er geen schoner tranen van droefheid over de zonde dan de tranen die opwellen uit jonge ogen. In Gods heilig ogen is er geen schoner belijdenis van zonde dan een belijdenis die opkomt van jonge lippen. In Gods heilig oog is er geen groter wonder dan wanneer een jongen of een meisje in alle eenvoud de Heere vreest en bidt in zijn of haar leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven en uw dienst besteden. Toe, mag ik het vragen? Zijn er vanavond jonge mensen in de kerk, van wie het hart daarnaar uitgaat, die het zelf niet weten, die het ook zichzelf niet zomaar toe-eigenen, die ook niet zomaar denken dat het allemaal wel goed zit, maar van wie het hart dorst naar God? Die zeggen, wat zou dat een wonder zijn als ik zo mocht leven, mocht denken aan mijn schepper, hem mocht kennen, hem mocht vrezen. Dat is het wonder waarnaar mijn ziel uitgaat. En wiens hart een snaar geraakt wordt als de vraag gesteld wordt uit die oude psalm die we zo even zongen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? Wie heeft lust? Zoals die hoogbejaarde man, die ook al in de eeuwigheid is, na een kerkdienst ergens in het land een keer heel persoonlijk tegen mij zei, ja dominee, toen is het begonnen. Toen onder die en die preek, toen ik nog maar 12 jaar was. En toen de dominee van de kansen zei, wie, jongens, meisjes, wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat was het eerste woord dat in mijn hart viel. En was ik toen bekeerd? Oh nee, maar toen is het wel begonnen. Daar is God begonnen te werken, begonnen te trekken en het heeft me nooit meer losgelaten. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Want er is geen beter tijd om God te zoeken dan juist als je jong bent. Ja, zegt iemand, misschien juist van onze jonge mensen, maar je moet toch ook leven. Er is nog zoveel in dit leven wat ik te doen heb en wat ik doen wil. Ach ja, zo zijn we bezig. Zo ben ik zelf geweest. En zo zijn jullie bezig, denk ik zo. Met zoveel dingen. En als er dan eens een ogenblik is dat het vanuit het woord ernstig op ons hart gelegd wordt, dan worden we misschien een beetje bewogen. En dat is goed. Maar dat gaat weer zo gauw voorbij. Uitstellen. Uitstellen, uitstellen. Want er zijn zoveel belangrijke dingen te doen. En het leven lokt. Mijn beste vriend, vergeet het niet dat de Heere zelf. Want het zijn zijn woorden, zijn mijn woorden niet, maar de Heere houdt ons voor. En gedenk toch aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, eer de kwade dagen komen. En laat dat alles wat zo belangrijk is, eens een keer een tweede plaats krijgen. Eens een keer de derde plaats krijgen. Maar gedenk toch aan uw schepper, eer dat de kwade dagen komen. En de lust, het verlangen, de begeerte naar die dingen zal vergaan. Zo komen we tenslotte heel persoonlijk naar onszelf toe. Allereerst naar de jongeren in de gemeente. Naar allen die jong zijn. Is dat woord, is die dringende oproep, die bewogen roep van de grote koning, die door middel van het geschreven woord van de prediking tot ons komt, op ons hart gebonden? Zoeken we die schepper? Gedenken we aan hem? Houden we rekening met God? Zeg het eens in je dagelijks leven, op school, in de werkplaats of waar je ook bent. Is God in onze gedachten? Is God in ons leven? En erkennen we hem? Hebben we hem nodig? Is er liefde tot hem? Leven we tot zijn eer? Ach, lieve jonge mensen, zouden we dan juist niet in het licht van onze schuld en van onze zonde met betrekking tot die dingen onze knieën moeten buigen? Zouden we dan samen maar niet knielen en zeggen, Heere, vergeef. Vergeef de zonde van mijn kinderjaren. Vergeef mijn schuld. Zouden we dan onze knieën niet buigen? En net als die man in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelde, als een van de verrestaande tollenaar zeggende, O God, wees mij de zondaar genadig. Wat zou het een wonder zijn als vandaag, als morgen, als er van de week een jongen of een meisje zijn knieën mocht buigen in oprecht berouw en verslagenheid van harte en de Heere zo te voet mocht vallen. O God, wees mij genadig. Dan zou de blijdschap zijn in het hemelhof. Want er is blijdschap in de hemel aan het hof van de koning der koningen voor een zondaar die zich bekeert. Ouders, scheppen we dat onze kinderen in? Houden wij het ze voor, als we ze soms iets moeten verbieden wat verkeerd is vanuit het woord van de levende God? Of als we ze soms te gemakkelijk denken te laten gaan naar de plaats waar ze niet horen? Of als we ze misschien al niet meer kunnen regeren? Zijn we dan toch bezig met die woorden, gedenk aan uw schepper? Zijn we biddend bezig? Grote schepper, alle dingen, trouwe verbondsgod, zie in gunst en ontferming op mij en op mijn kinderen neer. Scherpen we het ze in, als ze nog heel jong zijn en in veel opzichten nog een zo ontvankelijk hart hebben. Dat is toch het grootste, dat is toch het meest verblijdend, niet? Als je zou mogen zien dat door Gods vrije, soevereine genade het hart van één van je kinderen getroffen zou worden en je kinderen God zouden zoeken en God zouden vrezen. Wat zou dat een vreugde zijn als je mocht ontdekken in het leven van die jongen van 16 of die jongen van 23, dat hij zijn Bijbel niet dicht kan laten en dat hij in stilte, hij wil het misschien niet eens weten voor vader en moeder, maar zijn knieën buigt, omdat hij om God verlegen geworden is. Dat kan toch nog? Want God leeft nog. Hij is toch de schepper? Hij is toch in Christus de verlosser? En door de geest die God, die zelfs tot kinderen, ook tot onze kinderen wil afdalen? Wat is dat een wonder, als je dat mag horen. Jaren geleden in Canada, op weg met een ouderling naar een kerkelijke vergadering, praten we tijdens deze lange reis samen over het gemeentelijke leven. Dan gaat het meestal over dingen die zorgen geven. Maar hij zei op een gegeven ogenblik, dominee, tussen ons gezegd, hebt u wel erg in die jongen? En hij noemde zijn naam. Het zou me niet verbazen als God daarin aan het werk was. Wat wordt je hart dan geroerd? Nee, dan leggen we niemand zomaar de handen op. Daar gaat het niet om. Maar wanneer je zien mag dat er iets werkt, wat word je dan naar de eenzaamheid gedreven? Ook als ouderling, als vader, als moeder, als dominee met de vraag, Heere, werk toch door in dat leven. Grote schepper, grote verlosser, werk door in zijn of in haar leven. Want de veelheid van onderdanen is de heerlijkheid van die grote koning. Zijn we daarmee bezig, ouders, grootouders, om onze kinderen in te scherpen en ze voor te houden? Gedenk toch aan uw schepper in de dagen van je jeugd. En u, die misschien geluisterd hebt en zegt, ja, als ik dat zo hoor, dan moet ik zeggen dat dit naar het woord van God is. Maar dan heb ik die tijd voorbij laten gaan. Want ik ben al oud. Of misschien van middelbare leeftijd. Vroeger heb ik wel eens onder die of die dominee die hier toen en toen stond, roerselen gehad hier van binnen. Het lijkt allemaal wel voorbij. Het lijkt allemaal wel weggeëbd. Heb ik die tijd van mijn jeugd niet voorbij laten gaan? Dan moet ik zeggen, ja zeker. Als u onbekeerd bent, hebt u de tijd van uw jeugd voorbij laten gaan. Maar zou het dan niet hoog tijd zijn dat u daarvoor op uw knieën kwam en de Heere uw zonde ging beleiden en ging vragen of er voor die man van 45 of die vrouw van 62 nog een mogelijkheid is, het nog kan, want het staat er. Zoek de Heer in uw dagen van uw jeugd, omdat dat de beste tijd is. Maar er staat niet dat het nu voor ouderen niet meer zou kunnen. Gelukkig niet. En daarom, voor ouderen die die tijd voorbij hebben laten gaan, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, maar laat u toch leiden. Het zou het een wonder zijn, een eeuwig wonder, een vrijmachtig wonder, als God ouderen bekeerde, hoogbejaarden bekeerde, als God u, die vader bent van een groeiend en opgroeiend gezin, u die moeder bent, zou bekeren. En als God ook nog in uw kinderen zou willen werken. Want wij zeggen het zo vaak en het is waar. Het is bijbels. Genade is geen erfgoed. Maar het is wel zo dat God in de geslachten wil werken. Wat zou het een wonder zijn als er ouders zijn hier in ons midden. Die straks bij de troon van de grote schepper van alle dingen zouden staan. Net als de profeet Jesaja, een bekeerde man, een godvrezende man, die zeggen mocht, Heere, zie, hier ben ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Wat zou dat een wonder zijn, als er ouders mochten zijn die met hun kinderen door genade de schepper leren gedenken, leren kennen, leren vrezen, leren eren. En leerde dienen en straks voor de troon zouden staan, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Nee, dan hoef je je niet op de borst te slaan voor je opvoeding en voor wat je allemaal gedaan hebt, want het is eeuwige genade, vrije genade. En die genade wil God nog schenken aan ouderen en ook aan jongeren. Daarom heeft de Heere gezegd, gedenk toch aan uw schepper, gedenk toch aan uw schepper. Vooral in de dagen van uw jeugd. Amen.